ik lees natuurlijk nooit een libelle, alleen bij de kapper. Maar zelfs de lezers en lezeressen van libelle weten het.
Aandacht maakt gelukkig. 17 tips om aandacht te geven en te krijgen. En als u de achtergrond, dus ik moet even mijn eerste leugen van de dag meteen toegeven, want de achtergrond daarvan is mijn eigen keukentafel. Dus ik lees de libellen ook aan mijn eigen keukentafel en niet alleen bij de kapper. Ik krijg hem namelijk van mijn moeder. Die hem weer van haar zus heeft gekregen, die hem weer van haar andere zus heeft gekregen, die hem weer van de buurvrouw heeft gekregen. Dus deze libelle is inmiddels 4 keer gelezen. En al deze 4 mensen weten, aandacht maakt gelukkig. Toen ik een jaar of 5 geleden met dit onderzoek begon, had ik eigenlijk een hele simpele aanleiding. Ik kwam uit de wereld van de handhaving, ik had wat onderzoekjes gedaan rondom fraudebestrijding. En eigenlijk zei elke fraudebestrijder tegen mij hetzelfde. Deze persoon had niet in deze ellende hoeven zitten als we hem wat vaker hadden gesproken. Toen ging ik me bemoeien met de wereld van de reïntegratie en toen hoorde ik werkcoaches of klantmanagers hetzelfde zeggen. Als ik deze klant nou wat vaker had gezien, dan had ik hem eerder kunnen helpen. En ik weet niet of u het verhaal van Pieter de Jong kent. Iemand? Pieter de Jong woonde 2 jaar lang met zijn overleden moeder in een Limburgse gemeente. Hij heeft de landelijke pers gehaald. Daarvan dacht ik ook, als de bijstandsconsulent Pieter nou eens 4 keer had gesproken, dan had hij echt niet 2 jaar lang met zijn dode moeder in het huis gewoond. Dan was er vast wel gevraagd, hoe gaat het met je moeder? En al deze aanleidingen waren voor mij al deze vragen waren voor mij de aanleiding om een hele simpele vraag te stellen. Wat zou er nou gebeuren als gemeenten hun klanten wat vaker zouden spreken? Inmiddels zijn we 5 jaar verder. En kunnen we die vraag beantwoorden? Dus mijn ambitie voor vandaag is heel simpel. Ik ga met alle mitsen en maren die je als onderzoeker er dan toch nog tegenbij moet zeggen. Maar ik ga een zo definitief mogelijk antwoord geven op de vraag. Wat zijn de effecten van frequente klantcontacten? Ik heb dat specifiek onderzocht voor gemeenten. Maar ik durf wel te stellen dat ook in andere elementen van het sociale domein die conclusies hout snijden. En ik ben niet de enige die in deze vragen geïnteresseerd was. Alles is altijd al vele jaren onderzocht uiteraard. Maar al voor mij hebben verschillende mensen gezegd, persoonlijk contact maakt verschil. Persoonlijk contact helpt om mensen terug te leiden naar de arbeidsmarkt. En Pedersen met zijn onderzoeksgroep, die hebben 37 verschillende studies bekeken. Dus dat is fijn, dat werk hoefde ik al niet meer te doen. En eigenlijk uit al die 37 eerdere studies, die allemaal heel netjes zijn gedaan en in vooraanstaande tijdschriften zijn gepubliceerd, komt naar voren, ja, persoonlijk contact werkt. En het werkt beter dan andere vormen van contact. Dan digitaal contact of dan schriftelijk contact. Dus dat is 1. 2. Heijma en Werf hebben bij het UWV, naar aanleiding van die extra middelen die het UWV heeft gekregen voor klantcontacten, onderzoek gedaan. En die vonden ook nog eens dat hoe meer contacten, hoe groter de werkhervattingskans. Het is natuurlijk een specifieke groep, mensen die een werkloosheidsuitkering ontvangen. Het is een andere groep dan de groep met bijstandsgerechtigden, maar het is wel weer een interessante bevinding. Contact helpt. En tot slot, Berg en anderen hebben laten zien dat de effecten van een gesprek na ongeveer 10 weken beginnen af te nemen. Nou, met deze munitie in de hand was het eigenlijk niet zo moeilijk om dan een onderzoeksdesign te ontwikkelen om te kijken of klantcontacten inderdaad helpen. En de mensen die mij al vaker hebben gezien, en ik zie nogal wat bekende gezichten in de zaal, dus ik hoop niet dat het verhaal bekend voorkomt, maar de mensen die mij al vaker hebben gezien, kennen dit onderscheid wel. Als wij met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag willen, kunnen we dat op 3 manieren doen. We kunnen zeggen, het probleem van deze mensen is, ze zoeken niet handig genoeg. Ze zoeken op de verkeerde plekken, ze hebben de verkeerde schoenen aan als ze zoeken, ze hebben niet de goede pitch als ze bij een werkgever op gesprek mogen komen. Dus het probleem zit aan de, je zou kunnen zeggen, aan de werkkant. We noemen dat dan een work-first benadering. Het probleem zit aan de werkkant. De oplossing is mensen beter, slimmer, handiger leren zoeken. betere sollicitatiegesprekken leren voeren, cv oppimpen, al die dingen die in de traditionele work-first benaderingen terugkomen. Tweede aanpak die je zou kunnen hebben is wat ik dan noem de skills-first benadering. Daarin zeg je, het probleem van deze mensen is niet dat ze niet goed genoeg zoeken. Nee, het probleem is dat er een mismatch is tussen hun kennis en vaardigheden, hun competenties en de huidige arbeidsmarkt. Dus de oplossing ligt ook weer voor de hand, bijscholen die mensen. Via kleinere trajecten, maar vooral via intensieve omscholingstrajecten. Maar wat ik en met mij de andere onderzoekers in mijn team, waaronder Sanne op de eerste rij, wat ik de afgelopen jaren heb ontdekt, en jullie wisten dat al, is dat de groep die langdurig in de bijstand zit, een veel ingewikkeldere groep is. Die hebben niet genoeg aan even een cursus solliciteren. Die hebben ook niet genoeg aan een intensieve training. Of hebben misschien ook niet de competenties om zoiets vol te houden. Nee, die hebben te maken met serieuze persoonlijke problemen. En vandaar dat de derde benadering de life first benadering is. Waarin je eigenlijk zegt, het eerste wat moet gebeuren is het wegnemen van de persoonlijke barrières die mensen ervaren in het vinden van werk. Of eigenlijk liever nog in hun persoonlijk leven. Dus werkloosheid ontstaat door persoonlijke barrières. Nou, dat was voor ons aanleiding. Vertel. Ik ben normaal 18-jarige pubers gewend, dus deze mevrouw die kan ik ook makkelijk aan.
Sterkte.
Ik geef mijn microfoon af.
Nee, het gaat erom dat sommige barrières niet weg te nemen zijn. En er zitten heel veel. Ik ben in 2001 de WHO uitgekeurd. Samen met een heleboel andere mensen die na verloop van tijd, waar men op basis van inkomensmogelijkheden zeggen van, je kan wel werken, maar waarbij vergeten wordt dat je een progressieve aandoening hebt, die na verloop van tijd toch echt wel in de weg kan zitten. En mijn ervaring met de gemeente en met de bijstand is toch wel dat daar toch wel heel veel onwetendheid zit over hoe daarmee om te gaan met het feit dat iemand steeds minder kan, fysiek gezien.
Ja, hele mooie toevoeging krijg je van mij, ik zeg gewoon je.
Dat kan ze opnieuw gooien, hè?
Ja, dat doe ik. Oh ja, natuurlijk. Dan krijg je hem terug. Hele mooie persoonlijke barrières. Wegnemen was te kort door de bocht. Leren omgaan met de persoonlijke barrières die mensen hebben. En die persoonlijke barrières ook herkennen en ermee kunnen leren werken. Dat is een betere formulering. Dankjewel. Dat bracht mij dus tot een nogal overzichtelijk design. Dat wij, dat klonk gewoon. Ja, moet het ook niet mooier maken dan is. Dat klonk gewoon leuk. VIP. Frequent, intensief en persoonlijk contact. En dat is in de eerste plaats persoonlijk face-to-face gesprekken met iemand die jou kent en steeds met dezelfde. De mensen die bij gemeenten werken, ik hoor jou wel lachen, hè. De mensen die bij gemeenten werken, maar ik hoor ook van klanten wel eens. Het enige wat ik van de gemeente hoor is een briefje dat mijn klantmanager is gewisseld. Dan krijg je een schriftelijke melding dat je klantmanager, die je sowieso al nooit had gezien, is gewisseld. En daar zitten heel veel knikkers, dus dat is een heel herkenbaar beeld. Dus het eerste element in het persoonlijke is face-to-face met een directe benaderbaarheid van de klantmanager. En ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar als ik iemand vier keer heb gesproken, dan weet ik zijn naam als hij binnenkomt. Dan weet ik wat we de vorige keer hebben besproken. Ik weet hoe het met zijn moeder ging. En zeg maar, dat niveau van persoonlijkheid zoek je dan. Als je iemand vier keer een uur hebt gesproken, dan ken je hem. Ik wil niet zeggen dat je hem alles weet, maar je hebt wel echt een goed beeld van hoe het met iemand is. Dat is het persoonlijke. Tweede, frequent. Ik heb net laten zien, de effecten van een gesprek doven ongeveer 10 weken uit. Dus dan kun je echt zien, mensen, de werkhervattingspiek neemt ongeveer 1 à 2 weken na het gesprek toe. En daarna zie je hem langzaam zeker afnemen. Dus als je nou 4 keer per jaar spreekt, dan heb je 40 weken van een jaar bedekt. En een gemiddelde werkjaar bestaat uit 40 weken. We hebben 12 weken vakantie enzovoort. Dus die 4 keer per jaar, die komt heel mooi overeen met het effect dat na 10 weken uitdooft. En tot slot, intensief. Daarmee gebruiken wij eigenlijk de leefgebieden van die in de wijkteam zou worden gebruikt. Dus intensief betekent, het gesprek gaat niet alleen over hoe vaak heb je gesolliciteerd en wat was de uitkomst daarvan. Intensief betekent, ik wil de klant op elk van die leefgebieden goed leren kennen. Dus wonen, financiën, relaties, gezondheid, werkopleiding, activiteit en zingeving. Als we met iemand zo'n gesprek hebben gevoerd, dan maken we dus een assessment. En dan weten we wat iemand bezighoudt, waar hij mee zit en wat topprioriteit is. Wij zijn die gesprekken steeds begonnen met eigenlijk de grote vraag, we zijn steeds later begonnen met de grote vraag, waar wil je heen met je leven? En een van mijn grote lessen uit, zeg maar, 5 jaar onderzoeken rond op dit domein, is dat wij vrijwel niemand tegenkomen die zegt, ik wil niks meer met mijn leven. Dus ik vond uw verhaal ook zo mooi wat dat betreft. Alle mensen in de bijstand, ook al zitten ze 10 jaar in de bijstand, hebben dromen, hebben wensen, hebben ambities. Dus we zijn echt serieus waar, vrijwel niemand tegenkomen die zegt, over 10 jaar wil ik nog steeds lekker in de bijstand zitten. Dat is dus hoopgevend, want dat is een kapstokhaakje om aan de slag te gaan met die mensen. Die mensen willen geholpen worden. Ik zie jou, was dat een ja, een nee of een...
Ik ben dit werk gaan doen eigenlijk omdat mijn moeder de hele leven in de bijstand zat. En ik heb daarna gekeken van zo wil ik niet worden. Maar dat is dan denk ik de enige uitzondering. Die wilde absoluut helemaal niks. Die wilde alleen gewoon die geld en vooral niemand die opbelde en aan de kop zeurde. Ja, dus er zijn uitzonderingen.
Mooi. En ja, jij wilde zelf vragen stellen als ik. Wat zou jij nou tegen je moeder zeggen als je je moeder in de... Ja, we kennen elkaar te goed, hè?
Nou, neem voor mij aan dat ik vanaf mijn 14e aan haar ben gaan trekken. Ze leeft niet meer, maar dat had geen zin. Als iemand echt niet wil, dan heeft dat ook geen zin. Dus ja, een dood paard moet je niet trekken. Kost alleen jouw energie.
Ja, dat is een mooie les. Wij zijn ze vrijwel niet tegengekomen. Ze bestaan wel, maar ik denk wel dat je van mij herkent. Het zijn er wel maar weinig.
Ja.
Ik denk dat in het politieke discours het verhaal gaat. Het is een hele grote groep in de bijstand, wil niks. Maar onze les is, nou, het absolute merendeel van de mensen in de bijstand heeft ambities in het leven. Vervolgens hebben wij dus met heel veel duwen, trekken, leuren, slepen. Vandaar dat mensen mij in allerlei zaaltjes in het land hebben kunnen zien. 5 gemeenten zo gek gekregen dat ze aan ons onderzoek meedoen. En wat we vandaag doen, is de resultaten van die 5 onderzoeken presenteren. Daarmee durf ik wel te zeggen, het onderzoek kan altijd mooier, het onderzoek kan altijd beter. Er zijn overal wel dingetjes die net even mooier hadden gekund. Maar ik durf wel te zeggen, wat we hier vinden is gewoon robuust. Dus de resultaten die wij vandaag presenteren, je kunt nog 30 gemeenten extra onderzoeken. Maar ik denk datgene wat wij nu vinden, dat ga je in die 30 andere gemeenten ook vinden. Wat we vandaag presenteren zijn deze 3, de gemeente Amersfoort, gemeente IJsselgemeente, ISD IJsselgemeente en de gemeente Rotterdam. Daarnaast loopt nog een wat langduriger onderzoek in Brabantse Wal, is Berg op Zoom. En we hebben al eerdere pilots gedaan in Oegstgeest en Brabantse Wal. En ook loopt nog een wat groter project voor NV Schade, een herverzekeraar van arbeidsongeschiktheid, die ook aan het experimenteren zijn met frequent klantcontact. Ik ga in sneltreinvaart even de resultaten presenteren. Dit zijn de technische dingen. Ik ga ze zo meteen even voor jullie interpreteren. Maar ik moet ook toch even laten zien dat we serieus onderzoek hebben gedaan. Dus we hebben overal gewerkt met wat wij noemen een interventiegroep. Die zijn 4 keer per jaar gesproken. En een controlegroep. Die zijn niet 4 keer per jaar gesproken. Die hebben de reguliere dienstverlening gehad. En die groepen zijn zo random mogelijk geselecteerd. In de ideale wereld is er gewoon een steekproef getrokken. Dat is bij 2 bij IJsselgemeente in ieder geval gebeurd. Bij Amersfoort zijn we daar zo dicht mogelijk bij gekomen. En in Rotterdam hebben we gewerkt met een controlewijk. Maar in al die gevallen, het is zo netjes mogelijk gedaan. En het kan altijd beter, maar het effect is in principe robuust. Nou, dit is de uitstroom. En ik zal heel eerlijk zijn, dat houdt niet over. Dus we zien effecten op uitstroom. Maar het zijn kleine effecten. Rotterdam zie je 7% stroomt uit de interventiegroep, 6% uit de controlegroep. In IJsselgemeente gaat het net de verkeerde kant op. En in Amersfoort zien we wel een verschil. Maar dat komt omdat er uit de controlegroep helemaal niemand is uitgestroomd. We zijn nog even aan het zoeken of we dat wat netter kunnen meten. Dit is een toevallige uitkomst uit de steekproef. Maar de conclusie moet hier zijn, dit valt niet mee. Het valt ook niet tegen. Je ziet eigenlijk, het effect op uitstroom is een klein beetje in de richting die je zou verwachten, maar niet significant, dus het zou ook op toeval kunnen berusten.
Pepijn Alders, werkcoach bij Werkening Kamer Lekstroom. Dit gaat wel over grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hè?
Minstens dus 2 jaar, ja.
Dus dan maakt op zich die cijfers alweer wat mooier.
Ja, dus... ja, minstens 2 jaar. En ja, het maakt die cijfers iets mooier, want we weten dat de uitstroom sowieso heel laag is uit deze groep. 5% van deze groep stroomt in het algemeen uit. Dus het houdt wat dat betreft niet over, maar het is in ieder geval niet de verkeerde kant op. Dus het kost je in ieder geval geen uitstroom en met een beetje mazzel levert je iets op. Het goede nieuws is dat we dit vinden. Eigenlijk alles, alle indicatoren die wij kunnen vinden, die gaan over het welbevinden van mensen. Op de participatieladder of de zelfredzaamheidsindex of in trajecten of in uren vrijwilligerswerk of het starten van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Al die indicatoren zijn redelijk goed vastgelegd in de gemeente die we hebben onderzocht. En overal vinden we hetzelfde. Door die frequente gesprekken gaan mensen meer participeren in de samenleving. Nou, dat is ook precies waar we onze consulenten op hebben getraind. Via de training motiverende gesprekstechnieken. Waar we op inzetten, stap na stap. Dus we zien een duidelijk significant effect op eigenlijk heel veel van de indicatoren die we zouden verwachten. Nou, mensen gaan door deze methode vaker in de samenleving participeren. Als ik daar dan wat reflexiever op ben, moet ik ook toegeven dat ik misschien wat naïef was in mijn veronderstelling dat mensen die langer dan 2 jaar, en het gemiddelde zit ongeveer op de 7 jaar, in een uitkering zitten door 4 gesprekjes met de consulent ineens aan het werk zouden komen. Daar is een veel langere adem voor nodig. We zien wel, en dat is hoopgevend, stapjes de goede kant op. Eigenlijk overal zien we hele kleine stapjes de goede kant op. En misschien dat deze mensen allemaal nooit uitstromen, maar misschien dat die stapjes de goede kant op, heel veel stapjes de goede kant op, uiteindelijk wel de stap naar de arbeidsmarkt kunnen maken. Dat kunnen we op grond van dit onderzoek niet zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is, we zien een duidelijk en gewoon aantoonbaar significant effect op de maatschappelijke participatie van mensen die langdurig in de uitkering zitten. Dat brengt mij tot een algemeen beeld in de resultaten. Ik heb nog ongeveer 1 minuut of 3, denk ik. Ja, Pieter? Ja. Gemeenten ontwikkelen, en dat vind ik ook een opbrengst die ik onderschat had toen ik met dit onderzoek begon. Gemeenten ontwikkelen een ontzettend helder beeld op wat er met hun klanten aan de hand is. De gemeenten waarin wij dit onderzoek hebben gedaan, geven dat ook wel als een van de belangrijkste opbrengsten misschien op. Niet eens zozeer die kleine stapjes, maar gewoon weten wat er met je klanten aan de hand is. En ik ben daar wel van geschrokken. In de rapporten die strakjes, of die naar aanleiding van dit event verspreid zullen worden, zie je een aantal van de diagnoses. Ongeveer 15% langdurig verslaafd aan drugs. 10% is sociaal isolement. Dat zijn getallen waar ik niet vrolijk van word. En gemeenten houden die drugsverslaving in stand. Door maand na maand, zonder verder te vragen hoe gaat het met je, €1000 over te maken. Gemeenten houden het sociaal isolement in stand. Kijk naar Pieter de Jong. Door niet te vragen aan mensen hoe gaat het met je. En ik vind dat echt de grote opgave van gemeenten. En ik maak in mijn nieuwe werk eigenlijk wel de stap van, we kennen het fenomeen goed werkgeverschap. Als een goed werkgever zorg je voor je werknemers. Nou, ik vind goed uitkeringsgeverschap eigenlijk wel een element dat daarin hoort. Als een goede uitkeringsverstrekker zorg je voor de mensen die van jou een uitkering krijgen. Of je nou bij het UWV werkt, of je nou inkomensverzekeraar bent, of je nou gemeente bent. Uitstroom is een kleine bijvangst en afhankelijk van toevallige factoren. Ik had het liever anders gezien, dit is een robuuste uitkomst. Daarnaast zien we dus, zoals ik al zei, in alle projecten een aantoonbare vooruitgang op maatschappelijke activatie. Dat zien we bij mantelzorg, bij vrijwilligerswerk, bij het aantal ingezette trajecten, bij het lidmaatschap van verenigingen. Eigenlijk alles wat je kunt meten en wat je een beetje normaal kunt meten, daar zien we deze beweging. Daarnaast zien we, we hebben niet alleen naar de cijfers gekeken. Gaan we weer. Leuk hoor.
Zo, dat is ja.
Uitstroom.
Dit gaat van jouw tijd.
Ja. Uitstoot kan ook de inzet zijn van de persoon zelf. En dat wordt wel even vergeten.
Ja. Vind ik echt een hele goeie. Alsjeblieft. Uitstroom is de inzet van de persoon zelf. En dat vind ik eentje, die wil ik eigenlijk even meenemen naar het panel zo meteen. Want ik heb daar wel een paar dingen over te zeggen, maar dan is de tijd om. Dus dank je. Zet hem even op de agenda van Pieter. Ik vind een paar, dus we hebben niet alleen maar naar cijfertjes gekeken, we hebben ook met de klantmanagers, met alle klantmanagers gesproken die in de projecten hebben meegedraaid. En ik vind daar een paar mooie dingen in zitten. Ik heb het steeds over kleine stappen. Hoor ik mezelf ook nu weer doen. Maar deze klantmanager zegt terecht, voor ons is het misschien een kleine stap, Maar voor iemand die nog nooit buiten de deur is geweest, of die, die de afgelopen 3 maanden door straatvrees, pleinvrees niet de deur uit is geweest, is even naar een kinderboerderij stappen wel een hele grote stap. Dus we moeten daar ook niet te makkelijk over denken. Ik ken mensen die nooit, de afgelopen 10 jaar niet met de trein zijn gereisd. En dan is 1 keertje met de trein reizen misschien wel een hele grote stap. Tweede element, we zien dat er eigenlijk een nieuwe gemeente aan het ontstaan is. En wat in het voorgesprek al even over, die pakken we zo meteen op naar het algemene gesprek. Ik zie een beweging, zelfs in mijn eigen stad van streng Rotterdam, zie ik een beweging waarin de bejegening van klanten ineens belangrijk wordt. De tone of voice, hoe praat je, hoe nodig je mensen uit. Nou, deze gesprekken zijn daar een eerste voorloper in geweest. En tot slot, we zijn nog aan het zoeken of we ook de klanten kunnen bevragen over wat u heeft hier nou van gevonden. We weten dat deze groep heel slecht enquêtes invult, dus dat is eigenlijk niet de goede weg. Maar via de consulenten horen we echt dat klanten hier blij van zijn. Ik heb echt voorbeelden van een klant die met een bosje bloemen naar een gesprek komt. En klanten die bellen van wanneer mag ik weer. Die zelf gebakken koekjes meenemen naar de gesprek. En dat is echt een ander beeld dan het beeld van de gesprekken van de heronderzoeken, de hercontroles. Dus ik kan het nog niet aantonen in massale aantallen, maar we hebben geen enkele bezwaar en beroepsschrift binnen gehad naar aanleiding van dit ding. We hebben alleen maar koekjes en bloemen gehad. Nou, dat is in principe dus zeg maar een indicator dat het ook door klanten wordt gewaardeerd. Waarom werkt dat? Consulenten zeggen, wat fijn is, is dat je kunt doorpakken. Dat is de taal die je gebruikt. Of je komt met de klant in een flow waarin je die positieve toon pakt. En we kunnen opvolging geven aan datgene wat je afspreekt. Ja. Dat intensieve. Het is niet controlerend, het is stimulerend. En stimulerend is echt iets anders dan controleren. En doordat je beter zicht hebt, doordat je goed weet waar een klant mee worstelt, kun je die klant ook helpen. En het persoonlijke, het is veel makkelijker om je best te doen voor iemand. Je spreekt iets met iemand af, iemand die jou kent, die je bij je voornaam kent, dan je best te doen voor de sociale dienst. Dus ik kom tot mijn conclusie. Ik denk dat wij overtuigend laten zien dat gemeenten zonder extra kosten, ik herhaal dat, zonder extra kosten, hun langdurig uitkeringsgerechtig vaker kunnen spreken. Geen van de gemeenten waar wij dit onderzoek hebben gedaan, hebben extra klantmanagers aan hoeven nemen. Alleen de werkwijze veranderen. Verder, ja, Daan zit op de eerste rij een klein beetje te, jullie waren wel heel ambitieus in jullie uitrol. Het kan zonder extra mensen aan te nemen. Als je dat doet, levert het een goed inzicht in de problematiek van je klanten. En het draagt aantoonbaar bij aan maatschappelijke activering. Zonder, en die disclaimer geef ik erbij, dat het direct leidt tot een verhoging van de uitstroom. Dus ik kom tot mijn slotslide. Ja, persoonlijk contact heeft positieve effecten. En nee, ik ben in het onderzoek geen goede reden tegengekomen voor gemeenten, voor uitkeringsinstanties, om het niet te doen. Dank jullie wel voor jullie aandacht.
Oké. Dank je wel.